In september staat de IAA weer voor de deur, met volop innovaties en nieuwe technologieën. Ook komen er steeds meer veiligheidssystemen op trucks. Wat betekent dat in de praktijk? Mijn naam is Eline de Vries, aan tafel zit Erik-Jan Slijkhuis. Dit is de podcast van Volvo Trucks. Let's roll! Het is volle bak zomer. De eerste maand van de vrachtwagenheffing hebben we achter de rug. Het Truckstar Festival heeft plaatsgevonden met op de Volvo stand het thema Swedish Metal. En het is vakantieperiode. Dus ik hoop maar dat iedereen de planning een beetje rondkrijgt. Zowel qua ritten als qua chauffeurs. Ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging kan zijn in deze tijd. Wat speelt er op dit moment? Eén ding wil ik sowieso benoemen. De verplichting van een sticker op elektrische vrachtwagens om te duiden dat ze dus elektrisch zijn.
Ja, klopt. Ja. Hele mooie stickers op de auto. Eentje aan de voorkant, eentje aan de linker en eentje aan de rechterkant. Om te laten zien dat het een elektrisch voertuig betreft.
Een beetje vergelijkbaar met zoals dat ook bij LNG-voertuigen is. Hè?
Klopt, die hebben dat ook aan fabriek. Om te laten zien dat dat een andere brandstof is dan diesel. Dus als er een keer iets is met zo'n voertuig en er komen mensen bij die niet direct verstand hebben van de techniek en aan de tank of aan de accu kunnen zien dat het een elektrisch voertuig betreft. Maar die kunnen dan dus zien dat het dat ze even extra op moeten letten.
Ja, en dan kun je dus denken aan hulpdiensten, zoals de brandweer.
Ja.
En dat is verplicht voor nieuwe trucks om dat echt af fabriek ook te leveren.
Ja, dat moet af fabriek geleverd worden. Dus wij zijn verplicht om die stickers erop te plakken. Omdat dat is opgenomen in onze typegoedkeuring, zijn wij dat verplicht. Het is niet zo dat dat met terugwerkende kracht op alle elektrische voertuigen moet. Dus het is niet dat je nu een mooi gespoten auto hebt en dat je er nog van die stickers op moet plakken. Dat is niet nodig.
Nee, maar je gaat dat natuurlijk wel krijgen op het moment dat je een truck af fabriek geleverd krijgt waar je nog iets aan wil aanpassen aan het exterieur. En dan moeten die stickers er weer terug op.
Officieel wel, ja. Het is alleen, er zit een verschil tussen de eisen voor de eerste toelating, dus voor je keuring, wat er dan op een auto moet zitten, en voor datgene wat er bij de APK op moet zitten. Dus voor de APK hoeven die stickers er niet op te zitten.
Maar je zou ergens ook wel verwachten dat je dat als rijder van een elektrisch voertuig ook gewoon wel erop wil. Dus ook met terugwerkende kracht. Dus als je een voertuig al hebt die stickers nog niet heeft, dat je die dan wel er alsnog op wil plakken om dus kenbaar te maken van, hey, ik rij met een elektrische truck, dus als er wat gebeurt, brandweer, weet dat je dat je het stroom loskoppelt.
Ja, dat kan. Die stickers kan je dan via onze werkplaats bestellen en dan kan je die stickers er eventueel op plakken als je dat wil.
Het gaat dus niet zo ver dat het vergelijkbaar is met hoe dat gaat met de Anglemore stickers in Frankrijk. Dat je dus, zodra je naar Frankrijk gaat rijden, die stickers erop moet plakken. En dat het in dit geval zo is, zodra je elektrisch gaat rijden of er dus al eentje in je vloot hebt, dat die stickers erop moeten.
Nee, het is niet zoals die stickers. Nee, en ze zijn gelukkig ook iets kleiner. Dat scheelt ook behoorlijk, ja.
Ja, en dus aan de voorkant en aan de zijkanten.
Ja, één aan de voorkant en één aan iedere zijkant, ja. Ja. Op de cabine.
Nou is het ook zo dat per 1 juli, inmiddels alweer even geleden, de grenswaarden voor Vecto verschoven zijn. Wat doet dat nu met het trucklandschap? Of op het moment dat je een nieuwe truck gaat aanschaffen, valt alles met een verbrandingsmotor echt nu in klasse 1?
Nee, dat hangt er natuurlijk vanaf wat de Vectowaarde van de auto is. De grenswaarden zijn inderdaad weer scherper gesteld. Er is weer een nieuw Vecto-jaar begonnen. Die begint altijd op 1 juli en dan tot 36 jaar erop. De waarden zijn weer naar beneden bijgesteld. Dus dat betekent wel dat de auto die bijvoorbeeld dit jaar nog in klasse 3 viel, dat je nu even moet checken waar die dan invalt als je hem dus na 1 juli geregistreerd hebt. Dan zal die waarschijnlijk in een klasse 2 of misschien zelfs in een klasse 1 vallen. De waarden gaan fors naar beneden. Dus echt een hele scherpe lijn naar beneden. Ze willen vanuit de EU echt dat wij flink gaan verduurzamen met z'n allen. Dus de kans is heel groot dat het een klasse 1 wordt. Om de andere klasses te halen is wel echt heel ingewikkeld, zeker met verbrandingsmotoren. LNG is wel een optie om nog in de lagere of de betere CO2-emissieklasses te komen. Maar met diesels moet je wel echt alle registers opentrekken. Ja.
En LNG biedt dan dus wel kans eventueel om nog in klasse 3 te vallen en dus een gunstiger tarief bij de tolheffing bijvoorbeeld te hebben.
Ja, met LNG kunnen we in ieder geval nog dit jaar, dit vectorjaar klasse 3 leveren. En dan is vervolgens nog even afhankelijk van hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Maar misschien nog wel wat langer. Maar in ieder geval komend jaar nog zeker klasse 3 met LNG. Ja.
Ja.
Het scheelt echt behoorlijk in de kosten. Maar dat zul je nu... de eerste facturen zijn natuurlijk binnengekomen van de vrachtwagenheffing. Dus nu is het echte effect zichtbaar van die CO2-emissieklasses.
Voordat we overgaan naar een van de hoofdonderwerpen van deze aflevering, is dat de inschrijving voor het NK Veiligste Chauffeur gesloten is. Dat komt tot 3 augustus. En men maakt zich nu op voor de finale eind september. Over veiligheid gesproken, we gaan het zo hebben over de General Safety Regulations en wat daar nu weer nieuw in is. Als we het hebben over het NK Veiligste Chauffeur, dan kom je eigenlijk ook weer op veiligheidssystemen uit. En sinds 7 juli dit jaar zijn er weer nieuwe systemen verplicht, hè, vanuit de General Safety Regulations, de GSR. Welke is er nu onder andere bijgekomen?
De driver alert support is er nu bijgekomen. Dus dat de auto ook echt gaat kijken of de chauffeur is afgeleid, ja of nee. Dus of hij nog wel zijn ogen op de weg heeft en bezig is met het besturen van het voertuig, of dat hij andere zaken aan het doen is.
Ja, maar het is niet zo dat er echt camerabeelden opgenomen worden, toch? Het is een soort sensor die het gezicht ziet en oogbewegingen kan volgen en op basis daarvan een melding geeft als er sprake is van afleiding, in welke vorm dan ook.
Ja, klopt. Het is niet een dashcam zoals we die ook wel kennen, die echt een camera-opname maakt van jou als chauffeur. Het is echt een soort van eye-tracker die kijkt naar je gezicht en die daar een beeld van maakt waarin die zelf kan inschatten of jij voor je uitkijkt of niet. We hebben die camera zo ingeregeld dat we bepaalde gebieden in de auto aan hebben geduid als veilige gebieden. Dus natuurlijk door de voorruit, maar ook als je richting die spiegels of door je zijruit kijkt. Op je stuurwiel, want daar zitten schakelaars, dus je mag ook gewoon naar je stuurwiel kijken. Dashboard, ook de schakelaars bedienen op je dashboard mag allemaal ook. Zijn allemaal de veilige gebieden. Maar ga je echt de hele tijd naar beneden kijken. Alsof je je telefoon bijvoorbeeld in je hand hebt. Ja, dan gaat hij op een gegeven moment zeggen, oh, wacht even, jij bent nu een gebied aan het bekijken wat niet per se met rijden of bedienen van de auto te maken heeft. En dan krijg je een melding op je display. Maar het is zeker niet zo dat wij die beelden opslaan. En dat op een of andere manier gebruikt kan worden. Het is echt alleen maar om de melding te triggeren in het display.
Ja, en dat is dus ook wat er vanuit de GSR verplicht is. Dat je dus waarschuwt op het moment dat afleiding
Ja, wij moeten waarschuwen inderdaad. Moeten de chauffeur een waarschuwing geven dat hij is afgeleid. Dat is de wettelijke verplichting. Wat wij daarnaast ook nog in het systeem ingebouwd hebben, is dat wij ook kijken naar vermoeidheidssignalen. Dus mocht de chauffeur tekenen van vermoeidheid laten zien, dan zullen we ook dat in het display tonen. En dat is dan wel dat is een extra functionaliteit van het systeem wat wij als Volvo hebben toegevoegd.
Hmm. En hoe heb je dan te handelen als chauffeur? Als je net aan een lange rit begonnen bent en je krijgt dan die melding, moet je hem dan echt aan de kant gaan zetten? Dat is een beetje gewetensvraag.
Ja, ik snap dat een hele moeilijke discussie is. Natuurlijk dat er verlangd wordt dat jij gewoon gaat rijden en dat je op tijd bij de klant bent. Als je echt heel vermoeid bent, dan lijkt het mij wel heel verstandig om de auto toch even aan de kant te zetten en even een korte pauze te nemen. Desnoods even een korte dutje of even een klein wandelingetje om even weer fris te worden. Om dan je rit te vervolgen. Ik denk dat het beter is om dat te doen dan dat je extreem vermoeid achter het stuur zit en met alle risico's van dien.
Ja, veiligheid voorop.
Veiligheid voorop, zeker. Ja.
Dan zijn we er nog niet, hè, met de GSR, want er komen nog meer dingen aan.
Ja, onder andere een event data recorder komt erin. Dus dat is een systeem wat dat wel bijhoudt op het moment dat het fout is gegaan, dat hij de sensordata opslaat. Dus dat je een soort van, bij vliegtuigen kennen we dat ook wel,
Black box.
Waarin dan allerlei data wordt opgeslagen. Dat is dan wat langer. Dit is een iets kortere periode, maar net genoeg om eigenlijk ook te kunnen achterhalen wat er op het laatste moment met de auto is gebeurd. En een andere hele belangrijke is direct zicht. Dus als chauffeur zijnde zorgen dat je de zoveel mogelijk zelf met je eigen ogen kan zien en niet via een camera of een schermpje.
Ja, dat Direct Vision 2028 gaat waarschijnlijk wel grote impact hebben op hoe trucks eruit zien. Tenminste, ik kan me voorstellen dat als je direct zicht vergroot moet worden, dat dus iets gaat doen met zicht rondom, grotere voorruiten, lagere, you name it. Maar dat zullen alle truckfabrikanten die zullen daar iets mee moeten, want die worden met die eisen geconfronteerd.
Ja, zeker. Ja, dat zie je nu eigenlijk al, dat de nieuwere cabines, dat daar al rekening mee wordt gehouden met lage raamlijnen. Dus aan de zijkant, voor de zijraam, dat je goed naar de zijkant, naar de stoep kan kijken, naar wat er naast je gebeurt. Maar ook de vooruit, zorgen dat die zo groot mogelijk, of in ieder geval zo diep mogelijk naar beneden, dat je de zo min mogelijk dode hoek voor de auto hebt. Dus daar wordt nu op dit moment al heel veel aandacht aan besteed. Zit ook eigenlijk al nu in de cabines die we nu hebben. De FM bijvoorbeeld, als voorbeeld. Een auto die echt veel in de stad zit. Daar zie je dat eigenlijk ook al terug. En bij andere merken zie je dat bij dat soort voertuigen ook terug. Het leuke aan dit eigenlijk is dat je die veiligheidssystemen natuurlijk ook kan zien. Hoe dat die werken bij de verschillende merken. De Euro NCAP, we hebben het al eens een keer eerder over gehad. Maar in de Euro NCAP testen worden eigenlijk al deze GSR-veiligheidssystemen getest. En ook het direct zichtveld van de huidige cabines is daar ook al in meegenomen. Dus al die informatie kan je nu eigenlijk aan de Euro NCAP testen al opzoeken. Dus het is heel leuk om te zien hoe daar gescoord wordt en wat de scores zijn.
Dat is een goede graadmeter inderdaad om te zien hoe de merken presteren als het gaat om die veiligheidssystemen. Ik heb nog één vraag trouwens over die monitor die dus in de gaten houdt hoe je zichtveld is en dat je niet te veel afgeleid bent. Als ik dan als chauffeur denk van, ja, maar systeem, ik ga je hebben. Ik zet gewoon mijn zonnebril op. Ziet hij dat dan? Als in, kan die dan nog steeds mijn ogen volgen?
Dan wordt dat waarschijnlijk wel iets ingewikkelder. Maar aan je hoofdbeweging kan je nog steeds wel zien waar je ongeveer met je gezichtsveld bent. Dus als je draait automatisch je hoofd ook. Dus je kan met je hoofd wel recht voorhouden en dan naar beneden kijken. Maar dat is ook een hele onnatuurlijke, rare houding. Dus dat hij gaat niet meer je ogen kunnen zien door die brilglazen. Maar hij kan dan wel aan andere signalen zien hoe je erbij zit.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat hij dan ook stuurbewegingen meeneemt. Net zoals dat nu ook met vermoeidheidsherkenning is. Dus dat hij dan merkt van, oh, je wijkt iets af van de lijnen. Of ik zie iets onregelmatigheid in hoe het stuur wordt vastgehouden. Ja. En dat die combinatie dan misschien ook weer zorgt voor zo'n melding.
Ja, als je natuurlijk heel vaak moet ingrijpen omdat je een lijn over dreigt te gaan. Ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat jij niet per se heel actief aan het rijden bent.
Ja.
Dus dat je of afgeleid bent of dat je vermoeid bent. Ja, dat op die manier kunnen we, deden we dat in het verleden ook. En dat gecombineerd met die camerabeelden kunnen wij een heel goed beeld schetsen van de staat van de chauffeur. Ja,
ja, dan kan ik me ook wel weer voorstellen dat bij sommige groepen de reactie weer teweeg brengt van, ja, het is echt zo betuttelend. En wordt er nou ook daarin meegekeken en ik mag als chauffeur helemaal niks meer zelf.
Ik kan me voorstellen dat inderdaad de reactie is. Ik heb het wel vaker gezegd, de systemen blijven echt alleen maar ter ondersteuning. Dus het is echt ter ondersteuning van de chauffeur. Om ervoor te zorgen dat hij zo veilig mogelijk die auto kan besturen. En veilig en goed op zijn eindbestemming aankomt.
Ja, maar dat moet je als chauffeur natuurlijk ook willen.
Ja, ja.
We hadden het net even over de Direct Vision in 2028. En wat de impact daarvan kan zijn of gaat zijn op truckcabines. Dan heb je het natuurlijk over innovaties. En dan komen we op de IAA. Ja, want van 15 tot en met 20 september gaat het weer gebeuren in Hannover in Duitsland. De IAA, Internationale Automobielausstellung, Nutzfahrzeuge in dit geval. Wereldwijde happening, echt wel de grootste beurs, the place to be. We waren daar 2 jaar geleden ook. En toen hebben we een podcastaflevering daar opgenomen. Ja. Die ook gewoon nog terug te kijken is. Wat verwacht jij dit jaar ten opzichte van toen? Wat voor ontwikkelingen denk jij dat we daar gaan zien?
Nou, ik verwacht eigenlijk een nog prominentere plaats voor elektrische voertuigen. Wij hebben natuurlijk al wel behoorlijke statements gemaakt op de stand. Bij andere merken bleef dat af en toe wat achter. Maar ik verwacht daar nu eigenlijk ook wel echt serieuze onderdelen elektrisch. Dat is wel echt wel gemeengoed geworden. Ik verwacht eigenlijk ook nog wel weer wat meer van waterstof. Dat was de vorige keer ook allemaal te zien, maar ik verwacht daar nu wat meer concretere voertuigen. En waar het voorheen de vorige keer eigenlijk wat meer de techniek was, brandstofcellen, tanks, dat soort zaken, verwacht ik nu eigenlijk wel wat meer concretere voertuigen ook. En ik verwacht wel meer van nieuwe toetreders. Andere merken die ook geïnteresseerd zijn in de Europese markt. Ik zie het natuurlijk ook bij personenwagens, dat de Chinese merken daar ook aansluiting zoeken naar de Europese markt. We zagen dat de voorgaande edities bij de IAA ook, dat daar de Chinese truckmerken ook langzaamaan van kleine stands naar behoorlijke stands vorige keer gingen.
Zeker.
Dus ik verwacht daar deze keer ook zeker wat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal te zien is.
Ja, ik hoor jou meerdere dingen zeggen. Volvo Trucks heeft inmiddels ook aangekondigd wat er te zien gaat zijn op de stand. Een van die dingen is naast het productnieuws ook de mogelijkheid om zelf met trucks te rijden, waaronder dus de waterstofverbrandingsmotortruck.
Ja.
Dus echt de testtruck zoals die nu ook in de veldtesten gebruikt wordt. En dat is mogelijk dus vanaf de stand. Dus dat is wel heel leuk. Maar ik hoor jou ook zeggen, nieuwe toetreders. Ik heb dat met eigen ogen natuurlijk ook gezien voorgaande edities. Eerst was het dat met name ook Chinese merken die waren in het begin wat beetje in de hoekjes verscholen. Of dan was het alleen een tent zonder een truck. 2 jaar geleden kan ik me herinneren dat er toch wel wat prominenter aanwezig was. Meerdere merken, grotere stands, groter uitgepakt. Met ook trucks dus meegenomen. Ja, en dit jaar, ik denk ook dat meer aanwezig zal zijn. In hoeverre hebben we daar in Europa voor te vrezen? Het is dan wel weliswaar de negatieve benadering, maar hoe wordt daar naar gekeken?
Nou ja, daar wordt zeker naar gekeken, wordt zeker in de gaten gehouden. Ja, zoals je zegt, in het begin stonden ze een beetje achter in een hoek met een auto die waar je echt kon zien dat een auto was voor een andere markt dan de Europese. De afgelopen keer waren de stands echt wel indrukwekkend. Voertuigen waren ook veel meer Europees georiënteerd. Dus wat dat betreft denk ik dat ze al een behoorlijk stap gemaakt hebben. Ja, de grootste stap om een nieuwe markt te betreden is denk ik ook het servicenetwerk en de service die wij in Europa gewend zijn om te hebben. Als je ergens strandt met een auto, dan wil je graag snel geholpen worden. Je wil niet dagen wachten op onderdelen. Ik denk dat hetgene is waar ze nu op de achtergrond heel hard aan werken, om dat ook voor elkaar te krijgen. En dan hebben we echt serieuze competitie. Ja, je ziet het in de personenauto's ook.
Ja.
Er gebeurt veel.
Toch is het wel bijzonder dat nu met name op het gebied van elektrische trucks de verwachting is dat dit gaat gebeuren, die verschuiving. Terwijl in het verleden werden er natuurlijk ook dieseltrucks aangeboden vanuit die markten. Maar zij hebben toch geen voet aan grond in Europa gekregen.
Nee, dus, dat klopt.
Ja, waarom zou dat dan nu wel gaan gebeuren? Mogelijk. Ja,
mogelijk. Ik ga ervan uit dat ze daarvan geleerd hebben en dat ze dat gezien hebben. Je hebt inderdaad in de voorgaande jaren ook al andere merken gehad die in Nederland zijn begonnen met verkoop. Ja, ik denk toch echt dat een servicenetwerk hebben hier in Europa, dat echt wel de crux is, of de sleutel is tot succes. Als je ziet hoe groot die fabrikanten zijn en hoeveel auto's ze eigenlijk al voor die markt produceren. Daar zie ik het niet, het probleem niet zo. Het is echt het netwerk. En dat hebben wij in Europa natuurlijk voor de Europese merken gewoon echt goed voor elkaar. Ja. En als je zo'n dekkend netwerk wil hebben, ja, daar moet je wel echt even aan werken om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, dat is in jaren opgebouwd natuurlijk.
Ja.
En het stuk ervaring erin en ken je klant. Natuurlijk ook gecertificeerde toeleveranciers. En dat daar ook echt wel kritisch naar gekeken wordt vanuit Europese merken. Van waar komen onze producten vandaan? Hoe zijn de werkomstandigheden? Het is natuurlijk zo dat in Europa andere eisen gelden.
Zeker.
Dan in vergelijking met andere.
Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Wij leveren ook weer auto's wereldwijd. En je ziet echt dat daar grote verschillen zijn. Iedere markt heeft weer zo zijn eigen eisen. Op het gebied van veiligheid, op het gebied van emissies. Zij zijn gewend om voor de Chinese markt te produceren. Of voor een andere waar ze dan vandaan komen. Dus zij zullen de auto's naar de Europese wetgeving moeten upgraden. En ja, dat is ook een behoorlijke taak.
Mm-hmm.
Maar goed, ik denk dat uiteindelijk wel te realiseren is. Maar ja. Het wordt wel uitdagend, ja, absoluut.
Ja, maar ja, laten we vooral ook focussen op de stand van Volvo Trucks in dit geval. Hal 11, belangrijk om te vermelden. Alle noviteiten zijn er te zien. Er worden veel trucks meegenomen naar de stand. Niet alleen statisch, maar dus ook om mee te rijden vanaf de stand. Onder andere ook de FI Aero Electric met Extended Range. Dus ja. Met die E-as. Sowieso ook de geüpgrade elektrische trucks. En dan dus die waterstoftruck om ermee te rijden. LNG staat er uiteraard.
Ja. Want die waterstofverbrandingsmotor is wel leuk om dat. Want dat is eigenlijk in het persbericht van de nieuwe motoren die wij begin het jaar hebben gelanceerd. Is natuurlijk al verteld dat wij die motor voor diesel, HVO, alle alternatieve brandstoffen, maar dus ook klaar voor waterstof. En dat is dus precies die auto die daar staat. Daar laten we zien dat dat is de basis is, die nieuwe geüpdate 13 liter verbrandingsmotor. Maar dan op waterstof. Dus je kan hem daar rijden in diesel, in LNG en als waterstof. Dat is wel echt uniek.
Ja, en dan dus een vergelijkbare truck elektrisch. Dus dan heb je echt die drie pijlerstrategie te pakken.
Ja, dat is precies inderdaad de strategie. Ja. Alle technologieën.
Alleen fuel cell zit er niet bij.
Nee, maar die hadden we de vorige editie als ook op de stand staan.
Ja, met die mooie ballonnetjes erboven.
Ja, klopt. Ja.
Wat is nou hetgeen waar jij het meest naar uitkijkt op de IAA?
Oh, goede vraag. Nou, sowieso de IAA zelf. Ik vind het altijd een fantastische mooie beurs.
Ik ook.
Het is wel de beurs in Europa op gebied van vrachtwagens. Dus sowieso naar alle merken. Maar wat ik ook altijd heel erg leuk vind zijn de trailers. Om te zien wat daar voor noviteiten gebeuren. En ook wat altijd heel erg leuk is zijn alle toeleveranciers. Want daar zie je uiteindelijk alle nieuwe technologieën gepresenteerd worden. Die uiteindelijk jaren daarna bij alle truckmerken naar voren komen. Ja, de IAA is voor mij een fantastische plek om te kijken, echt in real life te kijken waar wij staan als Volvo en waar de concurrenten mee bezig zijn. Het is altijd leuk om te zien wat zij voor nieuwe producten hebben gelanceerd. Mm-hmm. Het is altijd leuk om even in die auto te zitten, even ruiken, voelen, kijken. Dan heb je weer een beetje een beeld wat er allemaal te koop is. Dus ja, ik voel me als een kind in de speelgoedwinkel op die jaar. Ja, zeker.
Heel herkenbaar. Ja, en wat bij mij ook wel meespeelt is dat ik dan toch ook wel vol trots daar sta op de eigen stand en kan laten zien aan de wereld wat de noviteiten zijn en welke stappen er weer gezet zijn in de weg naar een meer uitstootvrije toekomst. Gericht op veiligheid uiteraard, zorg voor het milieu. Ja, ik kijk er erg naar uit. Ja. Mocht je nou de IAA gaan bezoeken in september, wees dan van harte welkom op de stand bij Volvo Trucks in Hal 11. Wij zijn er weer met de volgende aflevering in september. Tot dan. Heb je nou een vraag of suggestie voor ons? Reageer dan bij deze aflevering of stuur ons een mail op podcast@volvo.com.